Goedenavond, op deze woensdagavond. De tijd voor een meditatie en nu naar aanleiding van het eerste gedeelte van Johannes 5. Ik lees met u het eerste deel. Na deze was een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende 5 zalen. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering des waters. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde dat water, die dan eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond, van welke ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zeker mens die 38 jaren krank gelegen had. Jezus, ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem: wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde hem: Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen, wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zeide tot hem: sta op, neem uw berken op en wandel. En terstond werd de mens gezond. En nam zijn berken op en wandelde. En het was Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tot degene die genezen was: het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het berken te dragen. Hij antwoordde hen: die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd: neem uw berken op en wandel. Ze vraagden hem dan: wie is die mens die u gezegd heeft: neem uw berken op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was. Want Jezus was ontweken, alzo er een grote schare in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem: zie, gij zijt gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers overkomen. De mens ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Een aangrijpende geschiedenis om meer dan één reden. In de eerste plaats, als je dat ziekenhuis bezoekt, Bethesda. 5 zalen, gegroepeerd rondom een badwater in het midden dus. Een ziekenhuis met de mooie naam Bethesda. Huis van barmhartigheid betekent dat. Want God zag op zekere tijd, eens in de zoveel tijd ook, daar op dat ziekenhuis, op al die mensen in hun nood neder. En gaf genezende en helende kracht aan dat water. Het kwam in beroering en dan wisten de mensen: wie daar het eerst in komt, die wordt genezen, welke ziekte je ook had. Dat kan niet van de duivel zijn, ook niet van een mens, zeker niet, maar wel van de Heere. De Heere die bewogen is om het leed en de moeite en het verdriet dat in de wereld vanwege de zonde gekomen is. Wonderlijk toch. Ja, hij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in zijn hand geven. Of de man die we nu ontmoeten in Bethesda, die heel lang ziek is geweest, dat ook gedaan heeft, zijn nood in de handen van de Heere leggen. Hij klaagt straks dat hij geen mens heeft. Maar wat is zijn verhouding tot de Heere dan? Daar in dat ziekenhuis liggen vele zieken. En dan is daar opeens bezoek. De Heere Jezus is daar. Johannes heeft in het begin van zijn evangelie gezegd dat de Heere Jezus onder ons heeft gewoond. En dat blijkt wel heel duidelijk. Hij is in onze ziekenhuizen ook geweest. De zieke kamers, de slaapkamers. Hij is geweest in onze woonkamers. Op onze begraafplaatsen, op onze bruiloften. Ja, hij heeft werkelijk onder ons gewoond. En daar zijn heerlijkheid in onze zwakheid en armoede en ellende geopenbaard. De Heer Jezus weet alles. Hij ziet die man daar ook. Dus een man die al heel lang ziek is, namelijk 38 jaar, dat is een behoorlijke tijd. Hij heeft dus een ongeneeslijke ziekte, moeten we aannemen. En hoe dat gekomen is, weten we niet precies. Er zijn verschillende sluiers over deze geschiedenis. Niet alle vragen worden beantwoord. Maar het heeft toch wel iets met zijn voor leven daarvoor, voor zijn ziekte te maken. Zullen we later wel horen. In ieder geval is het niet gezegd dat hij al 38 jaar in Bethesda ligt, maar dat hij 38 jaar ziek is. En de Heere Jezus weet dat. En er staat er zo opmerkelijk, de Heere Jezus ziende deze man liggen. Hij ziet hem. En dat is al een hele rijke troost. Mensen kijken wel eens, maar echt zien wie dat is die daar ligt, wat hij meemaakt, wat het voor een man is, wat het voor hem moet zijn om zo lang te liggen en ziek te zijn. Mensen, we kijken toch zo vaak aan elkaar voorbij. En gaan ook dan aan elkaar voorbij in onze noden. We kunnen natuurlijk elkaar niet wezenlijk helpen, maar het medeleven en het gebed voor elkaar is toch al zo groot. En dan komt de Heere Jezus die hem ziet en weet dat hij lange tijd daar gelegen heeft en zegt, wilt gij gezond worden? Dat is wel een opmerkelijke vraag, vindt u niet? Als je zo'n vraag stelt aan een zieke, dan zal hij wel vreemd opkijken. Natuurlijk wil een ziek mens beter worden. Maar wat bedoelt de Heere Jezus dan als hij deze vraag stelt? Hij lokt die man als het ware uit en deze man wordt uitgenodigd om zijn hart voor de Heere uit te storten. En dat doet hij dan ook. Hij klaagt dat hij geen mens heeft en dat hij wel eens probeert, misschien met hulp van anderen, vlak naar het badwater toe te komen als dat in beweging komt, maar dat altijd anderen hem voor zijn, ja, dat is wel erg. Dat is inderdaad wel erg. Er is niemand die ooit gezegd heeft, meneer, u ligt er al zo lang, u mag de volgende keer eerst, hoor. Het huis van barmhartigheid veranderde op het moment dat het water in beroering kwam, eigenlijk in een huis van onbarmhartigheid, want de mensen dachten alleen maar aan zichzelf. Ik eerst, dat is nu de mens. Ja, die man heeft een klacht en dat is een terechte klacht, een aanklacht tegen zijn medemens, de naaste. Mag een mens klagen, ook in het gebed? Ja, over dingen die moeilijk zijn en die zwaar zijn om te dragen. Om zorgen en moeite die we niet kunnen begrijpen. En allerlei dingen in het leven kunnen een mens doen klagen en mogen met onze klachten naar de Heere gaan. Al moeten we ervoor waken dat het nooit aanklachten worden tegen de Heere. En we de Heere gaan beschuldigen. De schuld moet altijd bij de mens gezocht worden, niet bij de Heere. Maar in ieder geval, we mogen onze noden, smarten, vragen, moeiten aan de Heere voorleggen. De Heere nodigt er toch toe uit, dat bedoelt hij als hij zegt, wilt u gezond worden? Hij lokt die man als het ware uit om alles te vertellen en hij luistert en dat kan al zo ontzettend goed doen, nietwaar? Als iemand naar je luistert. Al kan hij je niet helpen, het luisteren alleen al kan zoveel kracht geven. dat er aandacht voor je is. Maar de Heere kan niet alleen goed luisteren, hij kan ook helpen. Hij zegt niet, nou dan weet ik het en dan ga ik maar weer en sterkte horen enzovoort. Ja, dat moeten wij mensen doen. Als we een zieke bezoeken en we gaan weer, dan zeggen we, nou we hopen dat het beter zal mogen gaan en sterkte gewenst. Maar echt helpen, ja, dat kunnen we niet. En dat kan de Heer Jezus wel. En daarom bleef hij staan. Ik denk dat die man daar op dat matje, want meer is het niet geweest, nog nooit zulke vriendelijke ogen heeft gezien dan die nu naar hem kijken, vol bewogenheid. Ja, dit is een van de voorbeelden uit het Nieuwe Testament waarin we duidelijk zien dat de Heer Jezus bewogen is, bewogen met het lot van ons mensen. Hij is daar precies hetzelfde als zijn vader, die ook geen lust heeft in de ondergang van mensen, maar die ook zegt dat we alle moeite en verdriet in zijn hand mogen leggen, omdat hij het aanschouwt en meeleeft. Een rijke trooster ook is. Is dat niet groot? De Heer Jezus is precies hetzelfde. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat ongeveins in het midden der ellenden zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. De Heer Jezus is bewogen. Dat blijkt uit verschillende geschiedenissen uit het Nieuwe Testament, maar nog eens, daarin is hij het beeld van de Vader, die uit bewogenheid zijn Zoon naar deze aarde gezonden heeft. Niet om alleen maar en vooral een bezoekje af te leggen hier en daar en overal, maar om te zoeken en te zaligen wat verloren is. Ja, dat, daarvoor is hij gekomen. En daarom zal hij ook later nog naar die man toe gaan om nog aan zijn zielenheil te werken, om nog op andere dingen te wijzen. Maar het is ook belangrijk dat hij ons in de tijd waarin we leven, met de moeite die we meemaken, ons tot een toevlucht en een hulp is. Dat laat hij hier nu zien. En dan zegt hij tegen die man, sta op en wandel, neem uw bed op en ga heen. Wonderlijk zo'n bevel, hè? Het komt met kracht. Met zoveel kracht dat die man niet zegt, ja, want een mens kan soms wat van heel veel van die tegenwerpingen hebben. Ik kan dat niet, enzovoort. En mag dat wel? Nee, hij heeft geen enkele tegenwerping. Hij staat op het bevel van de Heer Jezus en is tegelijk gezond. Hoe is het mogelijk? Als je zo lang je spieren niet hebt kunnen gebruiken, veel spieren niet hebt kunnen gebruiken. Als je zo lang ziek bent geweest, dan moet alles toch weer op gang komen. Dan heb je toch ook een tijd van herstel nodig en van therapie. Maar dit is het werk van de Heer Jezus, hè? En hier laat hij zien dat hij toch ook aan de gevolgen van de zonde eenmaal volkomen en voor altijd een einde zal maken. En dat er daar geen inwoner zal zijn in het nieuwe Jeruzalem, dat zal moeten klagen, ik ben ziek. Dat is ook dankzij het werk van de Heere Jezus. Die man grabbelt zijn matje bij elkaar, rolt het op en onder zijn arm en hij loopt naar buiten. Wat zal het een vreugde voor hem geweest zijn? Dat hij kan lopen, dat is toch ongelooflijk? Hij had zich dat nooit kunnen indenken. Zonder in dat water geworpen te zijn door iemand, maar zomaar op het woord van een, ja, van wie eigenlijk, wie was dat? Op straat wordt hij gelijk al geconfronteerd met een tegenslag. Hij botst tegen een paar voorname Joden op, die zeggen, hey, wat doe jij daar? Wat draag jij daar? Weet je niet dat het vandaag Sabbat is? Dit is verboden. Een hard oordeel. Tegen zo'n man. Misschien hebben ze hem niet gekend, maar nu dat zo is, maakt die man het wel duidelijk. Wel, er was iemand bij me en die zei, van mijn bed sta op en wandel en dan kan ik weer lopen. blij zijn met de blijden, dat komt er toch ook weinig voor. We hadden het al over meelevend, bedroefd zijn met bedroefden, maar ook blij zijn met blijde mensen. Dat moeten we ook zijn. Maar fijn, deze man weet niet wat hij meemaakt. En misschien wist hij helemaal niet dat het Sabbat was, dat zou kunnen, ik weet het niet. Als je zo lang ziek bent, ja, dan kun je toch het verschil niet meer tussen zondag, zaterdag, maandag, wat voor dag is het? In ieder geval, ik weet niet wat hij met dat matras heeft gedaan, misschien aan de kant gelegd, maar het volgende moment, dan ontmoeten we hem in de tempel. Maar het blijkt er wel heel erg duidelijk, als hij die confrontatie heeft met de Joden die hem streng aanpakken, dat hij dus zijn weldoener niet kende. Ik weet niet wat zijn naam is, zei hij. De Joden willen het weten. En ze vermoeden al iets. Ze loeren er langer op die Jezus die de Sabbat niet houdt, naar hun eigen gedachten. Dat denken ze tenminste. Maar in ieder geval, de Heer Jezus kent hij niet. Als ze vragen wie heeft dat dan gezegd, dan zegt hij ja, wie is dat geweest, ik weet het niet. Even later vinden we hem in de tempel. Dat is op zichzelf een goed teken. En ik heb al dominees horen zeggen, dat is het bewijs dat hij werkelijk dankbaar was. Dat hij naar de tempel wilde gaan om een offer te brengen. Nou ja, ik hoop het voor die man dat hij dat gedaan heeft, dat er echte dankbaarheid is geweest, maar ik weet het nog zo net niet. Want ja, als je in de tempel komt, ben je dan automatisch een kind van God. De Farizeeërs kwamen ook in de tempel. Dat hij daar kwam, ja, dat zou kunnen zijn omdat het een feestdag was. Maar laten we het beste maar van die man denken. En laten we aannemen dat hij uit dankbaarheid naar de tempel is gegaan. Maar dan is het wel vreemd dat als hij dan de Heer Jezus ontmoet, dat hij dan hem niet bedankt. Waarom dankt hij de Heer Jezus dan niet? Als hij echt dankbaar is, hier ontmoet hij zijn weldoener, waarom zegt hij niet, o meneer, ik ben toch zo verschrikkelijk blij dat u me gezond gemaakt hebt. Dat moet niet anders dan van God zijn, dat hij God gaat loven. Nee, hij vraagt aan de Heer Jezus, meneer, hè, want hij wist niet dat het Heere was, er staat in onze vertaling wel Heere, maar dat betekent gewoon meneer. Hoe heet u eigenlijk? Dat vraagt hij. Hoe heet u eigenlijk? En als de Heer Jezus zijn naam bekend maakt, dan gaat hij later vanuit de tempel regelrecht naar de Farizeeërs toe en zegt hij, Jezus is het die mij genezen heeft. En daarom zochten de Joden hem te doden, omdat hij deze dingen deed op de Sabbat, zo hebben we gelezen. Ontzettend als ze zo tegenover de Heere Jezus staan. Maar ik zei al, de Heere Jezus heeft hem niet alleen lichamelijk genezen, maar hij bedoelde ook zijn zielenheil. En daarom zegt de Heere Jezus, zie, u bent gezond geworden. Fijn dat het zo is, u bent gezond. Realiseert u zich dat wel? Mogen wij ons ook wel bedenken, realiseren. Dat als we gezond zijn, dat we daarvoor dankbaar moeten zijn. Als er voorspoed is, dat we daar de Heere voor moeten danken. Dat we voor de zegeningen in hem moeten eindigen en niet alles zomaar aannemen als vanzelfsprekend. U bent gezond geworden. En dan zegt de Heere Jezus, zondig niet meer. Dat is ook weer zo'n vreemde opmerking van de Heere Jezus, vindt u niet? Zondig niet meer, ik ben blij dat hij mij die opdracht niet geeft. Want hoe zou ik dat moeten doen? Niet meer zondigen. Nou, ik zou het niet kunnen. We kunnen niet zondigen immers. Een opdracht die toch onmogelijk is. Ach die zonden altijd in mijn hart gevonden, waren toch mee heen gespoed. Ik kan ze maar niet uit bij drijven. Waar ik ben, ze zijn en blijven meester van mijn gans gemoed. Wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk? Hij bedoelt, leef niet langer in de zonde. Dat zei hij ook tegen die vrouw die op overspel betrapt was. zondig niet meer. Breek met de zonde, met dat zondige leven. Het is echt een oproep tot bekering, een oproep om hem te volgen. Volg mij, zegt de Heere Jezus. Dat zegt hij zo vaak. En u zult het leven vinden. En zo komt de Heere Jezus ook naar hem toe, met een opdracht om zijn leven af te breken in de zonden. En dan is er misschien toch een verband tussen die ziekte, die langdurige ziekte van hem, en een zondig leven. Misschien ja, verslaafd of iets dergelijks, dat kun je vandaag ook nog voorstellen. Dan ruïneer je je eigen gezondheid als je verslaafd bent. Zoiets zou het geval kunnen zijn, we weten het niet. De Bijbel zwijgt erover, wij dus ook maar. Maar dat de Heer Jezus nu zegt, zondig niet meer, daaruit kunnen we wel opmaken dat zijn leven toch niet goed is geweest. Groot en genadig is de Heere Jezus toch, hè, dat hij toch zo'n man opzoekt, hè, en hem geneest. Hij wil niet dat die man verloren gaat. Luister maar, hij zegt ook nog, ga toch niet zo door, opdat u niet wat ergers overkomen. Wat ergers? Wat is erger dan 40 jaar ziek zijn? Ja, er is iets dat veel erger is. En dat bedoelt de Heere Jezus ook met duidelijke woorden te zeggen. Je kunt ook verloren gaan, man. Je zult verloren gaan als je niet achter mij aankomt. Als je mij niet lief hebt. Zodat ik je kan leiden en regeren en helpen en bij je zijn. Zodat je de zonde gaat haten en vlieden en zodat je leert mij lief te hebben. Volg mij. Anders dan overkomt je wat ergers dan wat je nu meegemaakt hebt. Misschien dat die man het wel heeft gedacht. Niemand heeft het zo erg als ik. Zoiets had hij ook in zijn klachten wel, hè? Tegenover de Heer Jezus. Ik heb geen mens en altijd gaat een ander mij voor, hij beklaagde zichzelf. En als je dan alleen jezelf maar beklaagt, dan heb je ook de neiging om in zelfmedelijden, maar ook misschien uit rechthebbendheid, toch te menen recht te hebben op gezondheid. Zou hij daarom de Heere niet danken? Omdat hij gezond gemaakt is. Vindt hij het misschien eigenlijk wel heel gewoon? Iedereen is toch, loopt toch daar rond en waarom hij niet? Ja, ja, ik zeg misschien te veel over die man, maar het leeft wel in onze harten om zo te reageren, vind je niet? En daarom iets ergers, wat is dat dan? Dat kan niet anders dan de hel zijn. Dat is de buitenste duisternis. Dat is verlaten zijn van God en van mensen. Daar heb je helemaal geen hand op je schouder. Iemand die met je meeleeft. Iemand die aan je denkt. Iemand die je ziet. Daar is iedereen met zijn eigen ellende bezig. Er is volstrekte eenzaamheid. Er is ook geen algemene genade, zoals een beetje licht of een beetje water, of een beetje troost. Nee, nee, helemaal niet meer. Dat is de hel. Ontzaglijke gedachte. De Heer Jezus ziet die man dus eigenlijk in de gevarenzone, dat hij zo weer door zou kunnen gaan met zijn leven, zoals hij voorheen leefde. En niet tot bekering komt, ja dan zal het laatste erger zijn dan het eerste. Er zijn ook verklarers die verwijzen naar de gelijkenis van dat huis dat bezet werd door demonen, maar toen met bezemen werd gekeerd en toen waren de demonen weg en toen was het leeg, helemaal leeg. En dat is geen bekering, dat huis moet juist vol zijn van Christus. Demonen weg, en dan niet leeg, maar Jezus erin, als leidsman, als bewoner van het huis. En dat zou ook kunnen zijn. In ieder geval, we laten het in het midden en we hopen voor die man, dat voor al die woorden van de Heere Jezus hem tot inkeer hebben gebracht. En dat hij heeft gezegd, o Heere, verlos me toch van mezelf, van de zonde en van het verderf. Niet in andere volgorde, hè? bidden wel eens, verlos me van het verderf en van de hel, en, maar eerst verlos mij van mezelf en van de zonde. En doe mij toch op het spoor van uw geboden gaan, Heere. Schenkt u dat door de kracht van uw Heilige Geest. Maar als de Heere dan zo goed is om zo'n man te helpen, zou hij dan ook niet u willen gedenken in tijdelijk en in eeuwig opzicht, naar uw lichaam, maar ook naar uw ziel? Verwacht het van hem. Denk niet klein van hem, maar zie hem als de zaligmaker, die met uitgestoken hand voor u staat en zegt, kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal je rust geven. Zegen de Heer ook deze meditatie, door het werk van de Heilige Geest. Amen. We zullen samen ook nog om de werking van de Heilige Geest vragen. Want ja, we kunnen ons natuurlijk wel druk maken en gaan discussiëren over een ander, of hij nu wel een kind van u is of niet. We moeten toch tot onszelf inkeren. En laten wij dan ook in deze geschiedenis zien de bewogenheid van u, Heere Jezus. En dat die bewogenheid zo groot is dat u ook naar mij toekomt. En dat ik ook uit mijzelf mag gevoelen dat u het meent, waarachtig meent, en dat u echt uit bent op mijn behoud, dat ik dan geen vraagtekens bij zet of ja maars. Als u zegt, kom tot mij, dan heeft dat toch ook geen zin om met allemaal ja maars en bedenkingen te komen. Dat zou toch ongeloof zijn, ondankbaarheid ook. Heere, geef ons die overtuiging, dat wij, hoewel we zondaren zijn en het inderdaad onwaardig zijn, toch naar u mogen komen tot genezing van onze ziel, tot redding van wat verloren is om ons heen. Ja, zegen mij, maar ook anderen. Of zoals het versje ten andersom zegt, zegen anderen, maar ook mij. Maar laten we ook voor anderen mogen bidden, dat het echt zo mag zijn dat ze de Heere Jezus u leren kennen als een volkomen zaligmaker. En zo mogen we elkaar weer aan uw genadetroon opdragen. Wil u zijn met onze hele gemeente, onze dominee en de kerkenraad. Zegen ons in alle omstandigheden, ook van het dagelijkse gewone leven. En doe ons u de Heere kennen, dienen en vrezen als het allerhoogste goed. Vergeef genadig onze zonden, Heere, en hoor ons bidden. In Jezus' naam, uit genade. Amen. Weer bedankt voor het luisteren en we hopen weer tot volgende week.